Dit is Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gastheer, mijn naam is Maarten Brons. En hier in de studio zit ook interviewer Ronald Mulder, stuurvrouw aan wal Marielle Gebben en factchecker en lifehacker Lieke de Vries. Ik kijk even naar de booth. Willen we het graag aan Tom vragen of hij hier nog iets op wil toelichten?
Ja, ik ben wel benieuwd. Het nummer heet Revolution. De titel spreekt misschien voor zich, Tom.
Ja, het is ook met name gekozen omdat het verwijst naar die hele bekende protestgolf waar iedereen het nog steeds over heeft. Hè. Dus het besef dat we nu weer in een golf zitten die even heftig is, dat is er niet zo heel erg wijdverbreid. Wat heel erg typisch was in die tijd, was dat er zo'n enorme acceptatie was voor demonstreren, de straat opgaan, revolutie, protest. Dat was echt geïntegreerd in de jeugdcultuur. En als je dat vergelijkt met de huidige toestand van jongeren ook, daar is men eigenlijk perplex dat er in Amsterdam ineens van alles gebeurt en er wordt weer bezet en iedereen merkt op, ja, dit is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus het systeem is er helemaal niet meer op ingericht om dit soort dingen te doen.
Kunnen we dat weer veranderen? Want als je het hebt over die vorige golf, 68, toen is ook de sit-in uitgevonden, de teach-in en de ludieke actie, wat nou allemaal betekenisloos begrip is geworden. Maar toen was dat nog.
Ja, dat kun je zeker wel veranderen. Als je de afgelopen jaren kijkt, is er wel van alles en nog wat gebeurd. Dus we hebben bijvoorbeeld de hongerstakingen gehad in Nederlandse gevangenissen. Nou, dat is heel lang geleden dat gebeurde. Dus er worden wel allerhande vormen van actie eigenlijk ontwikkeld. En we hebben het net even gehad over die Twitter-acties. PGB-alarm, dat soort dingen. Dat zijn hele grote fenomenen. Er zijn veel mensen mee bezig, moet je die onderschatten. Wat je in andere landen ziet, maar dus nog niet in Nederland, is dat het vermogen van mensen om massaal de straat op te gaan, dat kan hele lange tijd afwezig zijn. Het kan vrij snel omslaan. Als je op Portugal kijkt, heb je in maart 2011 even een hele grote demonstratie. Vervolgens eigenlijk meer dan een jaar niets. En dan begint het ineens weer, of dan begint het in een andere vorm. Komen mensen weer demonstreren op straat. En Portugezen speciaal, want die zetten zich af tegen Spanjaarden. Spanjaarden protesteren veel. En Portugezen hebben van zichzelf het idee, wij zijn rustige mensen, kalme mensen. We zijn lief en aardig voor elkaar. Wij doen dat niet. En toch zie je eind 2012 rellen in Lissabon, andere steden. En die worden grimmig en heftig. En weet ik wat allemaal. Dus ondanks dat zelfstereotype gaat het daar op een gegeven moment toch los. En wat heel typerend is voor zo'n protestgolf, is dat op het moment dat het helemaal normaal wordt om het te doen, ja, dan is de geest ook heel moeilijk weer terug in de fles te krijgen.
Is het overigens zo dat je dat je rellen nodig hebt voordat je weer een constructieve fase in kan?
Ja, er zijn sociologen die zeggen violence is simply politics by another means. En protest is simply politics by another means. Dus protest en geweld, dat is een vorm van politiek. Ik vind dat eigenlijk niet zo toepasselijk. Want als je kijkt naar de manier waarop geweld ontstaat, zoals ik in het vorige blok al zei, het zijn vaak ongelukjes en misverstanden en klunzig optreden van de ME wil ook heel erg helpen. Dat soort dingen werken heel erg escalerend. De autoriteiten hebben eigenlijk alle troeven in handen als het gaat om het laten escaleren van protest. Dus ik vind dat de protesten is een aparte categorie. Als je nou kijkt naar de bereidheid om met heel veel mensen op straat te komen en om iets te gaan doen, dan kan dat verschillende aanleidingen hebben. Maar wat heel belangrijk is dat je het gevoel hebt dat je daarmee iets kunt bereiken of dat je iets kunt doen. Dus wanneer verschenen er in Amsterdam, nu net, vorige week was dat geloof ik, heel veel studenten op straat. Nou, dat was na de ontruiming van het Bungehuis. En dat was gedreven door verontwaardiging. Hoe dat nou weer ging. En er staan mensen op straat die hebben nog nooit van hun leven gedemonstreerd. Dat is een heel klassiek fenomeen. Nou ja, die mensen die dat eenmaal gedaan hebben, die komen de volgende keer weer. En als je kijkt naar Spanje bijvoorbeeld, wat er de afgelopen jaren gebeurd is, of Griekenland, dan zie je dat die Occupy-protesten, die Indignados daar, dat begon heel klein. Die tenten die worden op een gegeven moment het plein afgesleept. Gezi Park in In Turkije gebeurde hetzelfde in Istanbul. Er waren maar 100 demonstranten of 150 of 200. Maar die tenten die werden op een gegeven moment de fik gestoken terwijl de relpolitie die mensen op afstand hield. Het was zo ongelooflijk schrijnend om te zien dat er dan vervolgens een paar uur later duizenden mensen op straat staan. Nou, trekt de ME weer de knuppel, vregen de staat schoon. De volgende dag staan er 20.000 mensen en loopt het echt gigantisch uit de klauwen.
En kun je nou vanuit je onderzoek, vanuit al deze processen die je beschrijft, ook iets zeggen over meer positieve bewegingen? We zien de laatste tijd zoveel bottom-up initiatieven. Mensen die vanuit iets positiefs met elkaar aan de slag gaan. Dus iets heel anders dan dat ze vanuit morele verontwaardiging de straat op gaan. Ja. Wat is de relatie met het onderzoek dat jij hebt gedaan?
Ja, ik vind dat een hele mooi thema, een mooie vraag. Het antwoord kan ik nog niet geven. Het is eigenlijk het onderzoek waar we op dit moment mee bezig zijn. Maar wat wij denken, wat we signaleren, is dat die emoties die mensen ervaren, boosheid, woede, verontwaardiging, weet ik wat allemaal, die heeft uiteindelijk een oorsprong in zorg voor iets waar mensen van houden. Dus hier in Groningen het voorbeeld te geven. Waarom zijn mensen zo geëmotioneerd? Nou, dat is vaak niet over een persoonlijke veiligheid. Sterker nog, ik denk dat dat een minderheid van de gevallen is. Vaak is het wel over bezorgdheid over de gemeenschap. Die prachtige dorpskern, de mensen die daar wonen, wat wij met elkaar hier hebben. Nou, daar zit iets heel moois in. Die mensen uiten dat als woede. Maar dat biedt ook kansen. Met die mensen kun je iets gaan doen voor die omgeving. Waar ook heel veel mensen verontwaardigd over zijn, dat is over de rechtsorde. Hoe EZ dat nou doet, die twee petten die ze op heeft, die belangenverstrengeling tussen de industrie en de overheid, het negeren van de belangen en de veiligheid van burgers, daar zit iets moois in. Die mensen die zijn bezorgd over de rechtsorde, die willen het in Nederland met elkaar op een bepaalde manier regelen. Nou, al dat soort dingen, dat is eigenlijk ook te gebruiken als positieve energie.
Ja, dus eigenlijk ook weer waar je mee begon, hè? Je hebt het liever niet over onrust, maar over emoties. En als je het zo bekijkt, kun je misschien ook op een heel andere manier, vanuit een heel ander perspectief naar massagedrag kijken.
Ja, en er zijn dus bepaalde situaties en bepaalde omstandigheden waaronder dat escaleert. En daar zijn mensen die met sociale onrust bezig zijn, die zijn heel erg geconcentreerd op die problemen en die toestanden. Maar ik zou het veel breder willen trekken. Ik zou kijken naar die emoties inderdaad. En alles wat je met die energie die mensen voelen, wat je daarmee kunt. En dat kan een heel breed spectrum zijn. En eigenlijk is het de meest negatieve uitkomst dat mensen besluiten van nou, hier heb ik geen zin in, ik ga verhuizen. Hier wil ik niet langer wonen.
Ja, ik wil er niks meer mee te maken hebben, letterlijk. Maar dat is het, want je noemde net ook ook een paar beweging die in het begin alleen maar ergens tegen was. En zegt van ja, we weten ook niet hoe het anders moet, maar zo in ieder geval niet.
Ja, klopt.
En die, die hebben daar iets positiefs op gebouwd.
Ja. Ja, die indignadelsbeweging die was echt wel interessant en fascinerend. Want de kern was de uiting van een emotie. Het doel was gewoon een gevoel overbrengen. En daar zat iets anders in. Wat er heel sterk het gevoel. Wat er uitsprak, die mensen op straat uiten, was dat zij als persoon volwaardig genomen wilden worden. Die wilden respect. Die wilden als mens behandeld worden. En dat is uiteindelijk gemuteerd, veranderd in de richting van de conclusie: het systeem moet gewoon helemaal op zijn kop. Wij moeten het anders doen. En daar ontstonden tijdens die Occupy-beweging ontstonden er allerhande vormen van inspraak en een soort van forumachtige lokale besluitvorming. En de vraag die daar op een gegeven moment op tafel kwam is van ja, hoe willen we het dan wel regelen? En dat duurde eigenlijk niet zo heel erg lang. Dus, en die debatten, die gesprekken, dat was heel democratisch en ook al een beetje naïef op een bepaalde manier. Maar daar had iedereen spreekrecht en iedereen mocht gehoord worden en iedereen kon daar zijn plan lanceren. En op een gegeven moment was men klaar met op die pleinen praten en toen is men teruggegaan naar de wijken. Die overlegstructuren die zijn blijven bestaan. En er zijn allerhande dingen zoals voedselbanken uit voortgekomen en crèches en allerhande vormen eigenlijk gemeenschapsinitiatieven. Coöperatieven, een soort van utopia-achtige nieuwe samenlevingsvormen.
Wat zouden we moeten doen om dat in Groningen voor elkaar te krijgen?
Nou ja,
om
dit het is gesprek voor een deel niet, ook
niet te
al
laten
wel,
gaan over dat... restauratie. Hè? Nu gaat het letterlijk over restauratie. Mm-hmm. Maar het gesprek over hoe zouden we het eigenlijk willen hebben?
Ja, en om in te springen op die positieve emoties erachter.
Ja, dus die initiatieven die zijn er al wel. Dus er zijn van, de naam ontschiet me even. Ik denk dat het Ivo Lochtenberg is. Die heeft een organisatie. En die zet zoiets op. En die wilde graag van dit soort
Stichting Noord-Groningen.
Ja, precies. Die wilde dit soort vraagstukken wil die eigenlijk aan de orde stellen. Mensen die wil voorbij die woede en voorbij die verontwaardiging naar die vraag van, nou, oké, wat kunnen we hier nou wel? Wat gaan we hier nou wel doen? Er stond laatst een heel mooi artikel in de Vrij Nederland. De naam van de journalist ben ik vergeten. Het ging over het dorp Warfum. Het beschreef de impact, de shock, toen 40% van de huizen daar ineens beschadigd was na een heftige beving. En het beschrijft ook het proces waarmee zo'n gemeenschap na een periode van wanhoop eigenlijk weer opgrabbeld en veerkrachtig terugkomt. Er zit iets heel moois in. Dus die initiatieven die zijn er wel. Maar ik denk dat het nog veel meer gestimuleerd kan worden. En ik denk dat eigenlijk ook voor overheden de vraag is, hoe kunnen we dat soort dingen het meest effectief faciliteren? Hoe kunnen we dat? Dus het moet bottom-up. Maar we zijn als het ware op zoek naar werkvormen waarmee je het van de grond kunt krijgen en eigenlijk ook leuk kunt houden voor mensen. Dat is natuurlijk wel iets wat je van waarde moet doen. Maar het kan op heel veel manieren, en hele simpele manieren. Een van de dingen die we hier in de toekomst gaan krijgen is van, nou ja, het blijft gewoon beven, dat is zeker. En er kan altijd een stevige beving komen. Nou ja, goed, volgens mij hebben we dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het veilig maken van onze gebouwen. Dus loop even door huis en vraag je af, wat kan er straks allemaal naar beneden donderen bij een flinke beving? Nou, dat is best een leuke klus. En dan kun je als buren kun je elkaar even helpen met het vastzetten van de boekenkast. Dat kun je allemaal gewoon gaan organiseren. Maar op dit moment zitten we nog een beetje te veel in de fase van leidzaam thuis zitten tot iemand van de gemeente dat voor ons komt doen.
Oké, dat vind ik een mooi slot aan dit gesprek, Tom. Maarten, jij mag het afsluiten.
Fantastisch, bedankt. Herinner, de 5e november. De staat is verrot. De heersende orde moet toegeven aan een duister complot. De mensen zijn ontevreden, ze pikken het niet meer. Ze putten hun krachten uit een inspirerende heer. Misschien gaat het daar nog wel op lijken. Dit is mijn vertaling van een gedicht uit V voor Vendetta. En wie zal onze V zijn? Dit was Schepen aan de Horizon, de 19e aflevering. Reus bedankt aan onze partners Oog Radio en Warpnet. En volgende maand zijn we er weer. En tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcast. Schepen aan de Horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Lieke de Vries, Juri Sepp, Marielle Gebben. Mijn naam is Maarten Bons. De techniek is natuurlijk in handen van Roelof Donker. Onze speciale gast van vanavond was Tom Postmes. Tom, zeer bedankt voor je komst naar de studio. Voor nu, bedankt en tot de volgende keer.